Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2023 is begonnen. Het is een mooi moment om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we bijvoorbeeld leren uit dat bewogen 2022? Daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik de eerste twee weken van dit jaar in BNR's Big Ten van 2023 10 bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar of speelden een belangrijke rol. We zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. Nou, wat is vandaag het onderwerp? Luister vooral mee. Het aantal burn-outs in ons land blijft stijgen. Ruim 12% van de mensen die in de eerste helft van vorig jaar arbeidsongeschikt werd, viel uit door een burn-out. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de onafhankelijke ziekenfondsen. De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis leiden tot aanhoudende kopzorgen en angsten. Nou, daarover wil ik vandaag praten met Damian Denies, filosoof en psychiater, hoofd van de psychiatrieafdeling van het Amsterdam UMC en daarnaast ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat u er bent. Voordat ik het met u ga hebben over angsten en angststoornissen, zou ik graag twee dingen van u willen weten. Allereerst, het is een bekende filosofische vraag, maar als u één plek en tijd in de geschiedenis zou mogen kiezen om geboren te worden, welke zou dat zijn?
Ik zou graag geboren zijn in Wenen rond 1900.
Ah, en waarom?
Omdat volgens mij dat in de ontwikkeling van het denken en esthetiek, cultuur, kunst een van de meest opwindende episodes was.
Daar.
Er gebeurde heel veel. Literatuur, filosofie, maar ook hele nieuwe kunstrichtingen. Helaas is het dan uitgemond in de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar ik denk dat in die tijd een enorm veel verandering om zich heen. Dat er heel veel verandering was, waardoor mensen zich moesten aanpassen. Dus een heel opwindende, vibrerende plek en tijd.
Ja. Ik vraag het omdat vaak het antwoord ook is, wel in het Westen, dit is dan 100 jaar geleden, maar deze tijd wordt gezien als de rijkste, de vrijste, de meest prettige tijd eigenlijk om in geboren te worden. Zeker als je eruit ziet zoals u. Een witte, hetero man.
Dank u wel. Nee, maar het is wel waar wat je zegt. Dat is voor mij dan zo intrigerend. Dat ben ik de laatste jaren eigenlijk. Is dat voor mij een beetje een raadsel, hè? Hoe het komt, zoals u het eigenlijk ook zelf zegt, dat zeker Nederland behoort tot de 4 rijkste landen van de wereld, rijkste bewoners van de hele wereld, zou je kunnen zeggen, zeker de top 4 van Europa zou. Maar dat dus ondanks al die kwaliteit, ondanks de luxe, het gemak en het geld, de mentale staat, de mentale gezondheid, waarschijnlijk is afgenomen. En hoe kan je dat begrijpen?
Ja, nou, daar hoop ik toch het komende uur samen met u achter te komen. We gaan het dus ook hebben over angststoornissen. Dus daarom die tweede vraag persoonlijk voor u. Wat zou u als uw eigen grootste angst betitelen?
Ja, ik heb altijd... dat is toch wel een beetje raar om te zeggen, maar ik ben... mijn angst is eigenlijk angst voor ambtenaren. Dat is iets Kafkaiaans.
Ja, ja, ja.
Maar zodra ik een brief krijg van de politie of iets van een overheid, van een belasting, dan ben ik heel bang dat ik ergens als nummer...
Ze hebben me te pakken.
Ja, en dat ik dan echt verzand ga raken in een enorm systeem waar ik platgemallen ga worden met identiteitsverwisselingen en weet ik veel, en maanden en jaren. En eigenlijk is het ook wel zo dat vaak gebeurt. Hè. Denk maar aan de toeslagenaffaire of weet ik wat allemaal. Dus als je een beetje pech hebt, je komt in die grote ambtenareske molen, dan kan je volgens mij je borst nat maken.
Zou zoiets ook intergenerationeel doorgegeven kunnen zijn? Dat er misschien in de familiegeschiedenis dit soort episodes hebben plaatsgevonden?
Dat weet ik niet, dat zou ik eens moeten nagaan. Maar ik denk dat veel mensen ook wel bang zijn voor die ambtenaren, maar niet zo expliciet realiseren.
Nou, we gaan het eens hebben over 2022, over hoe we ervoor staan. Want we kwamen er al over te spreken, over de mens in het Westen. We hebben het eigenlijk objectief gezien zo goed hier, en tegelijkertijd zijn we mentaal gezien niet altijd even weerbaar. Daar heeft u zich al herhaaldelijk over uitgesproken. Nu geeft u sinds dit jaar ook weer zelf psychotherapie, hè?
Ja.
Wat merkt u daar nou van in het contact met uw patiënten? Of heten ze eigenlijk niet zo patiënten, zijn het cliënten?
Jawel, ik verkies patiënt. Ik vind een dokter heeft een patiënt. En een advocaat of een prostituee heeft een cliënt.
Ja, okay.
Dus daar is eigenlijk niets bijzonders mee. Maar cliënt is eigenlijk gebruikt om proberen van het stigma af te komen. Maar ik vind het heel jammer dat het woord patiënt stigmatiserend zou zijn. Maar goed, dat is een heel andere...
We houden bij patiënten.
Ja, precies. Ja. Wat ik merk, en dat is toch wel veranderd, is dat er heel veel behoefte is aan zingeving. Dat mensen niet met klachten komen om ze op te lossen. Dat was eigenlijk vroeger vaak het geval van ik heb een probleem, los het op. Een pil, psychotherapie, noem maar wat. Maar het moet opgelost raken. Maar mensen nu veel meer zich de vraag stellen, wat is dat eigenlijk, waarom krijg ik dat? En dat koppelen aan een zingevingsvraag. Mm-hmm. En daarom ben ik van mening dat de psychotherapie, die eigenlijk al lang in de psychiatrie een beetje opzij is geschoven, dat die waarschijnlijk weer opgang zal maken, omdat de behoefte van veel mensen nu is om die psychische klachten, om daar iets mee te doen. Dat te begrijpen en te koppelen aan een betekenisgeving.
Want we vinden het lastig om zelf betekenis te geven aan het bestaan. Of tenminste, de patiënten vinden het lastig om dat te vinden.
Ja, absoluut. Ja, iedereen vindt dat heel lastig. Dat is een opdracht waar we voor staan. En die opdracht is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus je moet je voorstellen, als je opgroeide in de jaren, ja, nog niet eens zo lang geleden, 60, 70, dan had je waarschijnlijk een familie en die was ofwel gereformeerd, of die was katholiek, of die was socialistisch. Dus je kwam terecht in een soort van theoretisch paradigma. De grootvader dacht daar zo over en de grootmoeder misschien eventueel, de vader. Dus de hele familiale context zat in een lange traditie en die betekenis werd overgegeven van de ene naar de ander en die werd nooit in vraag gesteld. Maar ja, sinds de jaren 30, 40 heb ik gezegd, ja, maar dat willen we niet meer. Ik wil niet meer zondag in die kerk gaan zitten als ik niet weet waarom. We moeten het zelf bepalen. En met veel succes. Dus wat we gedaan hebben, we hebben ons ontvoogd van al die grote betekenissystemen, van de religieuze betekenissystemen, maar ook de filosofische en politieke. Ook in politiek landschap zie je dat ieder voor zichzelf denkt. Maar we hebben eigenlijk ons niet gerealiseerd dat met die vrijheid die we gewonnen hebben...
Want de verantwoordelijkheid komt.
De verantwoordelijkheid komt.
De verantwoordelijkheid tot zingeving.
Tot zingeving. En dat is lastig.
En dus zijn we... Nee, dit zijn mijn woorden dan maar. In zekere zin losgeslagen, zou je misschien kunnen zeggen. In ieder geval zoekende. En dan net in die tijd, in een tijd waarin we dus zo zoekende zijn, overkomt ons de ene crisis naar de andere, als we kijken naar 2022.
Ja,
de nasleep van corona, we zijn het misschien wel vergeten. Begin van vorig jaar zaten we nog in de lockdown. Toen gingen we er eindelijk uit, kwam de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis.
Zeker, terecht. Maar je kan het ook omdraaien, je zou kunnen zeggen, ja, is dat toevallig? Is dat niet misschien omdat we zinzoekende zijn? Voor mij is de coronacrisis ook veel langer dan anders blijven hangen, omdat wij worstelden met die zingeving. Omdat wij bijvoorbeeld, heel praktisch gezien, nou, Nederland accepteerde niet dat mensen zouden sterven, ook niet op de IC. Dus daar werden forse maatregelen genomen, niet alleen om de pandemie aan zich in te dammen, maar ook om te verhinderen dat we een ethische keuze zouden moeten maken wie wel en niet mag sterven. Mm-hmm. En dat uitstelgedrag heeft misschien tot de crisis geleid. Het had geen crisis moeten zijn. Als je het rapport van de WHO leest, dan is men verbaasd over het feit dat er zoveel kennis, zoveel wetenschap was en dat er een crisisatmosfeer heerste.
Ja. En dat heeft te maken met een gebrekkige zingeving?
Wel, dat is misschien een hele lastige stap, maar het heeft wel iets te maken met... daarnet kwamen we erachter, wij moeten ons leven zelf zin geven. Mm-hmm. Dat hebben we zelf gewild. Mm-hmm. Dat is het gevolg van ontvoogding en ons verlangen naar absolute autonomie. Dus voor mij is dat verlangen naar autonoom zijn, mijzelf verwerkelijken, mijzelf determineren, maakt deel uit van zichzelf betekenis geven. Maar daar betalen we wel een prijs voor. Een verlies aan collectiviteit, een verlies aan gemeenschapszin, het niet kunnen accepteren van bepaald te worden door iets als een corona-epidemie. Dus wij hebben geloven enorm in de maakbaarheid van de mens.
Daar zijn we dit jaar wel achter gekomen. Met de neus op de feiten gedrukt, zou je kunnen zeggen dat
exact
een utopie is.
Voor de derde keer op rij. Hè, de coronacrisis jaar 1, coronacrisis jaar 2. Nu hebben we dan inderdaad de Oekraïne-crisis, uitmondt energiecrisis. Waarschijnlijk komt er een financiële crisis aan. 2023 wordt voorspeld dat het voor de drie grootste economieën moeilijk zal zijn. Dus de kans op een recessie is heel groot. Dus die dominosteentjes die vallen langzaamaan.
Dan gaan we dan met die maakbaarheid.
En ja, precies. Dus wat voor mij is dit jaar en de komende, dat zijn de jaren van de grote ontluistering. De desacralisatie van het geloof in die autonomie, want dat is ook een geloof.
Dat zegt u met pretlichtjes in uw ogen.
Ja,
de ontluistering.
Ja, ik heb er misschien stiekem toch een genot in.
Ja,
ja, omdat ik ook.
Kijkt u vaak apocalyptische films of niet?
Nee, maar ik denk dat geloof in die absolute autonomie ook aan de oorsprong ligt van dat mentale lijden. Goed, kunnen we straks weer over hebben. Maar dus dat is niet...
Het idee dat het maakbaar is, dat veroorzaakt ons lijden.
Ja. Want dat is niet zo. Hè. Dus, en ik wil het niet op één persoon, maar wij leven in een wereld waar gezegd wordt, weet je, als jij maar genoeg nadenkt, dan zal je geen Alzheimer krijgen. Als je maar hard genoeg rondloopt en rent, dan stel je je oud zijn uit. Dus dat is allemaal gebaseerd op het idee van als wij maar ons inspannen, dan gaat het goed met ons komen. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk aangetoond is dat 70-80% van die ziekte van de ouderdom, dat heeft te maken met genetische achtergrond. Dat bepalen we niet.
Een domme pech.
Dus exact. Dat we niet accepteren. Dus er zit een enorme frustratie in het feit dat we ons wordt voorgeschoteld dat als je maar je best doet, het allemaal wel kan. En de reële mogelijkheden om dat te veranderen, die zijn veel, veel minder groot dan we ons voor ogen houden.
En dat veroorzaakt in zekere zin dus het lijden, want leidt tot grote teleurstelling. Je best, je bent zo aan het sporten,
precies.
Toch takel je af.
Ja.
Ja, ja. En die maakbaarheid, zeg maar, hoe je daarmee om moet gaan en die crisis waar we nu mee te maken hebben, dat maakt volgens mij een razend interessant jaar waar we in zaten en waar we nu naartoe gaan voor iemand met uw vakgebied.
Absoluut, ja. Het is voor ons een boeiende tijd, omdat dat is wel voor het eerst in geschiedenis. Mensen realiseren zich niet, maar mentale gezondheid, psychiatrie, jeugd- en kinderpsychiatrie, ADHD, autisme, dat staat dagelijks in de krant. Ja, ik heb wel anders geweten. Dat kwam nooit in de krant. Maar wij zijn daar nu zo mee bezig, mm-hmm. dat voor mensen in mijn vakgebied natuurlijk boeiend is, omdat het wordt in de maatschappij getrokken. Eigenlijk iets wat een psychiatrische aandoening is.
Gouden tijden.
Wel, ik weet niet of het gouden tijden zijn. Er zit ook een hele donkere kant aan, namelijk dat de prevalentie en incidentie, dus het voorkomen van die aandoeningen in Nederland, opzienbaar stijgt.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Damian Denies, filosoof en psychiater bij het Amsterdam UMC. Het is sowieso een spannend jaar voor u, want in augustus komt het uit. Uw nieuwe boek, Onze adembenemende autonomie, is de titel. Prachtige titel. En daarin komt naar voren, we hadden het dus al over, dat we hier in het Westen meestal een bevolking hebben die angstiger is dan de bevolking in niet-Westerse landen. Vat ik het zo goed samen? Ja, hè?
Ja, in algemeen, sommigen betwisten dat, maar zeker angstiger, depressiever. Ja. Zou ik zeggen, als je kijkt ruwweg naar de meest voorkomende mentale klachten, dan is angst, depressie, verslaving. En daarbij horen dan eigen klachten die mentaal zijn, maar nog niet in het boekje staan. Eenzaamheid, burn-out, stress, waar je dan net over had. Dat komt veel vaker voor in het Westen.
Dus eigenlijk wat Poetin zegt over het decadente Westen, daar heeft hij nog aan het punt ook.
Ja, hoewel het alternatief wat hij aanbiedt misschien niet veel beter is, heeft hij wel een punt, denk ik. En andere landen ook een punt dat ons ongebreideld inderdaad verlangen naar autonomie, dat is vertaald in kapitalisme, utilitisme, pragmatisme, wat we al jarenlang beoefenen, misschien wel een bepaalde grens heeft bereikt. Dus dat het zorgt voor bepaalde groei in economische, financiële termen, maar dat het zorgt voor ook een mentale kost. En die hebben we nooit meegerekend.
Nee. Want hoe komt het dat wij hier in het Westen angstiger worden, terwijl we tegelijkertijd veiliger dan ooit zijn?
Ja, dat is een mooie vraag. Daar heb ik zelf lang moeten over nadenken. En dat heeft. Maar ik heb een antwoord. En misschien zullen sommigen dat betwisten. Maar als je kijkt naar de angstbeleving. En je de vraag stelt waarom en hoe je angstig wordt. Dan is het niet zo dat mensen angstig worden omdat ze iets in de wereld observeren wat onveilig is. Wat er gebeurt is dat wij een bepaalde verwachting hebben naar die wereld. Een verwachting van zekerheid, van controlebehoefte. En als die niet wordt ingevuld, ook al is die wereld heel veilig, dan worden wij angstig. Dus mijn hypothese is, inderdaad, in het Westen is de wereld veel veiliger geworden. Er zijn minder verkeersslachtoffers, ja, misschien vorig jaar toevallig nu iets meer. Maar er is minder criminaliteit, er zijn minder grote aanslagen, er is minder sterfte en zo verder. Als je al die parameters nagaat, gaat het eigenlijk alleen maar beter. Grosso modo over de hele wereld. En we worden dus angstiger niet omdat de wereld onveiliger is, maar omdat onze behoefte aan controle, het precies kunnen voorspellen hoeveel millimeter het regent morgen.
Dankzij
het precies weten wat de menus zijn in dat restaurant. Het precies weten wanneer ik mijn zomer- en winterbanden moet verwisselen en het niet het risico lopen dat ik een paar. Dus dat soort van extreme beheersing van de wereld, daar geloven we in, maar dat is eigenlijk niet haalbaar. En daarom wordt er natuurlijk de wereld heel onvoorspelbaar. Als ik mijzelf mijn dood wil bepalen aan de hand van euthanasie, ook met het concept voltooid leven, en ik ga plotseling sterven, is het heel bedreigend geworden. Dus
hoe maakbaarder de wereld is geworden, of hoe meer we onder controle hebben, hoe angstiger we zijn voor dat wat we niet kunnen controleren.
Dus we voelen ons angstiger, niet omdat de wereld onveiliger is, maar omdat ons illusie van controle onhoudbaar is geworden en niet meer overeenstemt met de werkelijke wereld.
Heeft het ook te maken met het feit dat wij misschien minder gewend zijn tegenwoordig? En nu verandert het door corona en door wat er nu gaande is op dit continent. Maar voorheen, mijn oma zei altijd tegen mij, ach jongen, je hebt de oorlog niet meegemaakt. Met andere woorden, je moet niet zo zeuren.
Ja, dat is vaak gehoord en er is ook veel kritiek op. Maar en dat is wel een stukje zo. Wij leven, en dat is ook wel interessant als je daarnaar kijkt, wij leven eigenlijk zelden nog in de werkelijkheid. Hè. Wij omringen ons met een digitale wereld. Ik las een studie en daar werd aangetoond dat een Amerikaan die nu wordt geboren, die zal de helft van zijn leven, dus gemiddeld 40 jaar, voor een beeldscherm doorbrengen. Niet in de wereld, niet in een bos, niet in de natuur, maar in een digitale wereld. En die digitale wereld, die creëren wij. Die zetten we naar onze hand.
Hebben we dus onder controle.
Mijn zoon is niet een goed voetballer, maar op FIFA 2020 kan hij met al de goede voetballers spelen. Ja, precies. Dus wij creëren die digitale wereld om te voldoen aan onze behoefte aan controle, maar dat gaat dus niet in de werkelijke wereld.
En het feit dat we op die schermen ook alles binnen zien komen, heeft volgens mij ook invloed. Ik heb het idee dat we nu, ik zit midden in de oorlog in Oekraïne. Ik zie elke dag updates voorbij komen, de meest gruwelijke beelden. Je kan alles bijna live volgen.
Ja, zeker. En sterker nog, er zijn studies die aantonen dat erbij betrokken zijn via een digitaal medium, zonder dat je werkelijk meemaakt, mensen nog angstiger maakt dan degene die het werkelijk hebben meegemaakt.
Omdat je alleen de uitvergroting ziet misschien.
Omdat je alleen de uitvergroting en je begrijpt de context niet. Je ziet beelden, je ziet bloed, je ziet bommen, en dat is duizenden kilometer ver. Dat komt binnen via je beeldscherm, heel snel. Mm-hmm. En we werken toch nog altijd heel eenvoudig. Als mensen dat als iets snel binnenkomt, dan is het ook dichtbij. Dus wij kunnen die context niet begrijpen, niet vatten, waardoor dat het eigenlijk meer aanleiding geeft aan angst dan mensen die er werkelijk zijn en andere aspecten zien waardoor ze het kunnen relativeren.
Dat alles bij elkaar opgeteld leidt tot een angstige mens hier in het Westen. Is het zo dat wij als bevolking, zijn daar onderzoeken naar gedaan, is het algehele angstniveau verhoogd? Of is het, als je bang bent, dan ben je veel banger en heb je een angststoornis? Snapt u de vraag?
Ja, zeker, maar dat is een lastige. Dus er is eigenlijk geen beginpunt van angstmetingen in de geschiedenis. Dus het kunnen de vraag stellen van, zijn we angstiger dan mijn grootmoeder?
Daar is geen antwoord op gegeven.
Dat is moeilijk, nee. Omdat het cultureel heel sterk bepaald is. En dat de definitie van een angststoornis pas in 1980 is.
Zo laat was?
Ja, zo heel laat gekomen. Voordien was het eigenlijk geen issue. Dat is ook interessant. Hè? Ja. Dus angst is een relatief nieuw fenomeen in de psychiatrie en de psychologie. Bestond natuurlijk al veel langer als mechanisme. Iedereen kende angst. Maar als symptoom is het eigenlijk heel, heel nieuw.
En dus als iets waarvoor je behandeld kan worden of moest worden, is eigenlijk pas sinds de jaren 80 in opkomst gekomen?
Ja, sinds de jaren 80 is officieel in het handboek gekomen, de DSM. Mm-hmm. Iedereen kent dat handboek inmiddels, ja. Waar heel veel kritiek op is. En dat markeert het beginpunt van de angststoornissen. Mm-hmm. Vanaf dan hebben we wel inderdaad cijfers. En dan zie je dat het wel toeneemt. Hè. Laatst in nog Nederland heeft het Trimbos Instituut voor de derde keer een meting gedaan in Nederland van de prevalentie van alle grote psychische stoornissen. Dan zie je dat dat toegenomen is van 17% naar 26%.
Hè, dat is 26% van de Nederlanders?
Ja.
Heeft een angststoornis?
Nou, hij heeft angst, depressie, die grote drie. Die grote stoornissen.
Ja. Angst, depressie?
En angst is eigenlijk de meest voorkomende. Als je alle angststoornissen bij elkaar samentelt, dan kan je ruwweg zeggen dat dat de meest voorkomende klacht is over de hele wereld.
Maar dat betekent toch nog heel even dat 1 op de 4 Nederlanders aan zo'n klacht leidt op dit moment?
Ja, 1 op de 6 ruwweg. Tussen de 1 op 4 en 1 op de 6 hebben mensen last van angstklachten. Ja.
Aanzienlijk.
Ja, maar de vraag is natuurlijk, wat begrijp je onder angst? Hè? Dus wij
precies,
gebruiken het woord natuurlijk
is
heel
een angststoornis?
Snel. Heel snel bijvoorbeeld in arbeidsomstandigheden. Ja, ik zit in een onveilig angstklimaat. Ik voel me niet goed. Ik ben dus
veilig is ook een woord.
Ja, dus onveilig is zo. Dat zijn veel van die woorden die glijdende schalen uitdrukken. Ja. Ja, wat betekent dat onveilig? Betekent dat je te veel berispt wordt, dat je het niet aan kan, dat je gepest wordt, dat je bang bent? Dat is heel ingewikkeld, dat woord. En toch wordt dat vaak ernstig genomen.
Mm-hmm. Dus als u dat zo zegt van 1 op de 6 Nederlanders, dan is het ook weer iets waarvan u denkt, ja, ook niet heel erg van wakker liggen. Hoef er niet bang voor te zijn.
Maar het is een verontrustend getal, maar de vraag is, wat schuilt daaronder?
En wat schuilt eronder?
Ik zou niet dat getal ernstig nemen als een werkelijke prevalentie van angst of angststoornis, maar eerder als een uiting van de moeilijkheid die mensen ervaren om zich in die wereld staande te houden. Wat dan vaak wordt uitgedrukt in het woord ik ben bang, ik voel me angstig. En die angst drukt iets uit van inderdaad, ik weet niet wat er in 2023 gaat komen. Ga ik nog mijn huis kunnen betalen? Ga ik nog een relatie kunnen onderhouden? Wie weet staan de Russen hier, weet ik veel. Mensen worden bang omdat het onduidelijk is hoe de democratieën zich zullen ontwikkelen. Of dat er misschien geen andere economische machten zullen opkomen, waardoor dat bepaalde producten niet meer gekocht of verkocht zullen worden. Dus daar schuilt enorm veel onzekerheid in het bestaan, wat waarschijnlijk altijd zo geweest is. Mm-hmm. En wij heel snel uitdrukken in, ik voel mij bang.
Terwijl die onzekerheid op verschillende terreinen er altijd wel was.
Die was er altijd.
Zorgen over de toekomst.
Ja.
Alleen was dat geen issue om daar ondersteuning bij te zoeken. Of om het als een stoornis te betitelen.
En omdat mensen niet de pretentie hadden om het onzeker te zijn over het leven. En dus wij hebben zo'n hang naar die controle en die zekerheid. Wij vinden dat zo vanzelfsprekend, dat als het niet zo is, meteen aanleiding geeft tot psychische klachten. Terwijl uiteraard in de hele mensheid mensen nooit zeker waren. Zelfs niet eens zeker over hun bestaan. Of ze de volgende dag konden eten of konden drinken. Wij maken ons druk om heel andere dingen. Of nog wel op vakantie kan gaan over 3 jaar naar Ibiza. Of de waarde van mijn extra appartement in Evolijn niet gaat dalen door de klimaatcrisis en zo verder.
Ja, ja, ja. Maar is het dan zo dat we eigenlijk aan de top van de piramide van Maslow nu zitten? En we de Olympus hebben beklommen en daar nu van het uitzicht genieten en denken, het is toch wel hoog? Moeten we het zo zien? Hebben we het gewoon eenmaal, zijn we zo ver ontwikkeld dat we het zo goed doen? Ja, daar horen ook wat angsten bij. Of is het zo dat we eigenlijk nergens meer tegen kunnen?
Ja, het is eigenlijk beide. Je ziet dat we zo hoog zijn ontwikkeld dat misschien ook, zelfs in Nederland, misschien met details beginnen bezig te houden.
Precies.
Ik sprak iemand die zei, die ging vaak naar Brazilië. Die zei, ja, ik kom dan in Nederland en dan denk ik, ja, wat moet er hier nog gebeuren? Alle plantsoenen zijn groen, alle straten, alle fietspalen zijn rood. Het is af, Legoland is klaar. Dus wat moet je daar nog gaan doen?
Ja.
En dan houden we ons bezig met details. Of dat er inderdaad wel niet 6 of 8 paaltjes daar moeten staan.
Mm-hmm.
Of dat dus we verzanden in details omdat blijkbaar de uitnodiging van de wereld om iets fundamenteel te veranderen niet meer is. We zijn zo ver geëvolueerd dat we ons kunnen bezighouden met hele kleine lichte dingen. Althans een deel van de bevolking. Mm-hmm. Het is ook een sociale ongelijkheid, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar die zelfverwerking, zoals je zegt, van Maslow, inderdaad, die daar veel over geschreven heeft, dat uiteindelijk het doel is, dat is misschien in zijn niet zo heel gezond. Ik geef dikwijls het voorbeeld van DJ Avicii.
Ja.
Een prachtig voorbeeld. Deze man, als je daar objectief naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen,
helemaal voor elkaar. Top DJ, reisde de wereld over. Exact. Iedereen lag aan zijn voeten. Hij verdiende
alles. Alles letterlijk. Ja. Iedere jonge man wilde zoals DJ Avicii zijn.
Toch was het leven te zwaar voor hem.
En hij had zoveel mentale klachten, hij is suïcide gepleegd. Dan zie je dus dat dat ideaal van individuele autonomie, die zelfverwerking, verwezenlijk kan worden. Die man stond aan de top. Maar dat gaat gepaard met enorme kosten, ja. Namelijk mentaal lijden.
We spreken zo verder. Worstel jij met zelfmoordgedachten, dan kun je bellen met 113 online, 0800 0113 of ga naar 113.nl. Morgen is journalist en presentatrice Marielle Tweebeke trouwens de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En zometeen dan praten we over de GGZ in Nederland en de overlasting daarvan. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. In deze eerste weken van het jaar spreken Diana Matroos en ik 10 kopstukken over hun blik op het komende jaar, op 2023. Later deze week praat ik onder andere nog met Hans Velbrief over de gaswinning in Groningen. En vandaag is de gast Damian Denies, filosoof, psychiater bij het Amsterdam UMC. Het komende halfuur wil ik graag nog 2 onderwerpen met u bespreken. Namelijk wat je zelf kan doen, eigenlijk. Hè? Hoe kun je zelf oplossen als we angst hebben in deze onzekere tijden. En de overbelasting van de geestelijke gezondheidszorg. Als we met het laatste beginnen. Iedereen kampt met capaciteitsproblemen. Hè? Van huisarts tot praktijkondersteuner GGZ tot GZ-psycholoog. Lange wachtlijsten. Die gaan dan weer ten koste van urgente gevallen. De kosten reizen de pan uit. Ik zat daar allemaal in voorbereiding op dit gesprek over te lezen. Dacht ik, hoe komt het nou eigenlijk dat we in Nederland zo gelukkig en tegelijkertijd ook zo gestoord zijn?
Ja, ja. Heldere vragen. Dat is denk ik wel een typisch Nederlands probleem dat te maken heeft opnieuw met het proberen te controleren, hoe je dat probeert indammen van die golf aan psychische klachten. En ik denk dat we daar vanuit organisatorisch punt misschien een aantal foutjes hebben gemaakt, waardoor je een probleem creëert dat het er waarschijnlijk niet had moeten zijn. Een klein voorbeeld is de jeugdzorg. Dat is sinds een paar jaar gewoon grondig veranderd. Mm-hmm. Dat is bij de gemeente ondergebracht. En dan zie je dat dat toch niet de oplossingen heeft gebracht die men, waar men gehoopt, had op gehoopt. En eigenlijk zelfs meer problemen heeft veroorzaakt.
Het had meer maatwerk moeten opleveren.
Precies,
wat je ziet is dat er een soort lappendeken is ontstaan.
Exact, dus heel veel versplintering. Dus wat je ook in de GGZ ziet is dat sinds de invoer van de marktwerking, om het zo maar even kort te zeggen. Ik weet dat het heel politiek geladen is, maar het is nu eenmaal niet anders. Dat het systeem zo uit is gehold door wantrouwen tussen ziektekostenverzekeraars en aanbieders. Tussen aanbieders, onderling, tussen patiënten. Dus er is iets geïnstalleerd waarbij psychische klachten, psychisch lijden een consumptieproduct zijn geworden. En net zoals Coca-Cola iets is wat je verkoopt, ga je nu een depressie verkopen. En dat ga je doen. Je gaat er een marktprijs op stellen. Je gaat in competitie. En ik denk 10 jaar later kom je erachter dat dat eigenlijk gewoon niet kan. Mm-hmm. En men probeert dat te beheersen. En wat men dan doet, is een enorm administratief bouwwerk oprichten om dat te objectiveren, want anders klopt het niet. En dat administratief bouwwerk kost ons jaarlijks 1,5 miljard. En kost dus duizenden patiënten gewoon echte therapietijd die we anders zouden kunnen leveren. En nu moeten leveren aan vinkjes en administratie enzovoort, registreren enzovoort.
Ja, dat is een bekende klacht, hè? Die administratie die zoveel tijd kost dat het ten koste gaat van de patiënten. Een andere klacht die ik veel lees en waar ik over hoor, ook vanuit uw mond, is dat we met onze, ik noem maar even luxe problemen, zal ik maar zeggen, zo'n aanspraak maken op de geestelijke gezondheidszorg, dat de echte gevallen, die er echt, de noodgevallen zal ik maar zeggen, dat die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ik kom er dan niet zo goed beeld bij voor me, hoe dat dan precies werkt. Is het dan zo dat iemand die overspannen van zijn werk komt, ervoor zorgt dat iemand die met een psychose op straat loopt niet geholpen wordt?
Eigenlijk mag je het zo zeggen.
Zo simpel is het.
Jaarlijks staan 90.000 mensen op de wachtlijst in Nederland. Terwijl dat er geen enkel land in Europa is dat zoveel investeert in geestelijke gezondheidszorg. Er zitten maar 90.000 professionals. Bijna een van de hoogste aantallen psychiaters. Zeker het hoogste aantal psychologen. Enorm aantal verpleegkundigen. Die zijn blijkbaar niet in staat om die populatie in Nederland te helpen. En inderdaad, de mensen die het meest nood hebben aan zorg, die zijn natuurlijk minst verbaal. Die kunnen zich het minst uiten in een competitief systeem waar marktwerking heerst, waar je moet nadenken over je contract met de ziektekostenverzekeraar. Dat vergt een zekere vorm van intelligentie, van planning, van gezondheid. Dus de toegang tot die zorg is het makkelijkst voor de mensen die eigenlijk de lichtste klachten hebben. Ja. Dat is een eerste soort van filter.
En die mensen met de lichtste klachten, iedereen met een beetje stress rent al naar een hulpverlener en zorgt dus dat die hulpverlener bezet is met die klachten in plaats van met de...
Ook omdat de hulpverlener dat graag doet. Omdat hij beter kan scoren. Die wordt betaald. De ziektekostenverzekeraar die zegt van ja, weet je, jij wordt betaald, maar ik ga je niet betalen voor de mensen die je behandelt. Ik ben eigenlijk van plan om je alleen te betalen voor de mensen die daarna goed eruit komen. Maar als ik bijvoorbeeld iemand met een dwangstoornis behandel, dan weet ik dat ik er eigenlijk 25 moet behandelen om er 2 te genezen. Dus die andere, die behandel ik eigenlijk overbodig. En de ziektekostenverzekeraar die wil dat niet. Die wil dat het zo hoog mogelijk is. Dus wat gaan instellingen doen, aanbieders, die zorgen dat ze de lichtste klachten krijgen, maar dat ze de hoogste score aan output hebben. En de mensen die vervelend zijn met persoonlijkheidsstoornissen en een verslaving en een autisme, die gaan van deur tot deur en deur. En die worden vaak geweigerd, omdat je weet dat je daar eigenlijk oeverloos kan behandelen zonder enig resultaat.
Ja, en iedereen houdt zijn deur dan eigenlijk ook liever dicht.
Ja. Dus het is aan verschillende kanten. Binnenkomen voor die mensen is moeilijk. Maar aan de andere kant zijn er ook veel mensen die de voorkeur geven aan lichtere klachten, omdat je daar gewoon betere successen kan boeken.
Wat ik me afvroeg is dat, is er iets vast te stellen? We lopen nu dus met een wissewasje, mag ik het zo noemen, in ieder geval met een lichte klacht, stress. Of je hebt liefdesverdriet, dan ga je naar een psycholoog, ga je praten. Daar moeten we misschien mee stoppen.
Ja, dus daar ben ik iets voorzichtig in. Het lijden van een ander kan je nooit in vraag stellen.
Nee, klopt.
Dat is belangrijk. Elk lijden is lijden. Maar natuurlijk, de vraag die je moet stellen is, in welke mate moet een overheid betalen voor het behandelen van het lijden waar ik last van heb? Mm-hmm. Dat is de vraag waar ik naartoe wil. En dan denk ik van, ik ga jouw lijden niet in vraag stellen, maar kan je dat niet zelf oplossen? Of met behulp van andere methoden dan meteen naar een arts of een psychiater stappen? En om het karikaturaal te maken, ik had 2 jaar geleden een student uit Amsterdam, die klopte mij aan in een academisch ziekenhuis, 3e/4e lijnzorg, die kwam bij de professor en die zei, ja, ik kan mijn thesis niet afmaken, ik wil graag psychotherapie. En dat is de manier hoe mensen naar de zorg kijken, mm-hmm. zoals je dat net aangeeft. Dus die drempel is laag. Dat wordt ook eigenlijk een beetje aangemoedigd. Hè? Van, het is belangrijk dat je met je klachten bij een professional terechtkomt. Maar we zijn daar grensloos in geworden. Hè? Er zijn bepaalde stappen die je moet doornemen. En je zou kunnen zeggen van ja, als het lichte klachten zijn, ga eens kijken wat je daar zelf kan aan doen.
Heeft dat ook te maken met dat waar we het al eerder dit uur over hadden? Het verdwijnen van het netwerk om ons heen. We hoorden ooit bij, zal maar zeggen, een zuil of bij een religie. En daaromheen zat dan een netwerk van mensen die gelijkgestemd waren, die met ons mee konden denken. Sinds die verzuiling is verdwenen, sinds we ontkerkelijk zijn, zijn we individueel gaan leven. Ja, hebben we misschien zeker minder een netwerk om ons heen van mensen die ons kunnen begeleiden. We hebben gelijkgestemden om ons heen verzameld. Ja. Die zullen zeggen, ga vooral hulp zoeken.
Ja, dat bijvoorbeeld. Het lijden werd vroeger veel collectiever gedragen. Als ik een klacht had, dan hield je dat niet bij je. Maar je deed het collectief. Ook, ja, dat is natuurlijk verschil. Vrouwen doen sneller dan mannen. Mannen die gaan sneller naar de kroeg. Maar beginnen daar ook hele verhalen te vertellen onder een paar glazen bier. Vrouwen die gaan bij elkaar zitten. Dus er zijn verschillen in hoe mensen daarmee omgaan. Maar toch was er meer collectieve draagkracht in een gemeenschap. En nu dat we voor onszelf moeten zorgen. Hier in deze bruisende stad Amsterdam zijn minstens 300.000 mensen eenzaam. Dat betekent dat die minder dan 3 tot 4 betekenisvolle contacten hebben. Dus als die mensen iets overkomt, dan zit ze alleen dat probleem op te lossen. En dat gaat natuurlijk helemaal niet. Nee,
dus daar valt natuurlijk ook wat te winnen, behalve met z'n allen kijken naar de geestelijke gezondheidszorg, waar al ongelooflijk veel geld naartoe gaat.
Zeker, dus mijn idee zou ook zijn, als je een oplossing moet zoeken voor dat lichte lijden, doe dat niet in de geestelijke gezondheidszorg, maar doe dat door de sociale samenleving, dus de structuur, dat weefsel, door dat aan te pakken en te veranderen. Wat uiterst moeilijk is, en niemand natuurlijk wil, omdat het voorbij de termijnen komt van zo'n politiek mandaat van 3-4 jaar, maar waarschijnlijk wel de meest duurzame oplossing.
Maar goed, dan kijken we naar de politiek, want daar zal het dan gedeeltelijk vandaan moeten komen om die samenleving op een andere manier hierna ook naar dit probleem te laten kijken. Kwam ik een prachtig woord uit uw mond tegen als we het hebben over de rol van de overheid: controlefixatie. Leg dat eens uit.
Ja, ik heb de indruk dat dus in de overheid inderdaad gefixeerd is op dat element van controle. Het gaat hem niet om het oplossen, maar om het controleren van het probleem. En dat zie je vaak in de manier hoe zij omgaan met problemen. Die problemen die heel structureel zijn, die ziet men niet. Maar degenen die plotseling opkomen, zoals bijvoorbeeld hoog suïcidegetal of meisjes met anorexia die het heel slecht doen, die komen in de media. Dat komt in de Tweede Kamer. Daar wordt op de vingers getikt. En dan gaat men iets doen. Dan gaat men heel snel een commissie oprichten en 5-6 miljoen aan 1 project geven en dan hopen dat het opgelost raakt. Dus men is gefixeerd op het meteen mechanisch verhelpen van al die kleine problemen, terwijl men eigenlijk naar een structurele oplossing zou moeten gaan. Veel sterker moet kijken, wat is het mensbeeld dat we ons voor ogen hebben? Hoe moet een normale mens in Nederland eruit zien? En langdurig investeren.
Ja, dat uitzicht dan, hè, in allerlei commissies volgens mij ook, die door de overheid in het leven worden geroepen om controle te krijgen. Want het gaat niet alleen over geestelijke gezondheidszorg, maar over corona, over ongelukken, over wat dan
exact,
ook, toch?
Het gaat over alles. Dus elk onderwerp moet eigenlijk voldoen aan onze eis van controle. Ja. Dus het pragmatisch denken is eigenlijk de enige ideologie die nog heerst.
Ja, ik las een mooi voorbeeld over dat er in, wat was het, in Servië volgens mij, ammoniak was vrijgekomen uit een trein in die ontspoord was in Servië. En dus moest er hier een commissie maar moest worden opgericht.
Ja, dus de dag inderdaad nadat in Servië die trein was, meteen in de kranten stond er een stuk van, ja, maar hoe zit dat dan in Nederland met de ammoniaktreinen? En ik herinner me dat er ook in een festival in België was een orkaan geweest waar 3 mensen overleden. De dag erop was de Nederlandse, niet de Vlaamse, maar de Nederlandse media zei, en hoe zit dat dan bij ons? Ja. Zijn alle festivals wel veilig? Dus meteen wordt er gekeken van, hebben we het in de hand? Kunnen we het controleren?
Ik herken de redenering binnen de media ook. Dat doe je als journalist ook inderdaad. Er gebeurt iets in het buitenland, dan kan het hier ook gebeuren.
Ja, dat is even wat je... Ja, terwijl je dacht, ja, waarom zou dat überhaupt? Ja,
logisch, het zou hier kunnen gebeuren.
Ja, je kan de hele dag van die dingen verzinnen.
Ja. Ik ken kranten die dat doen, hoor.
Dat zal wel. Dat is ook jullie reden van bestaan, uiteraard.
Ja, nee, hier bij BNR natuurlijk niet.
Nee, hier niet.
Nee. Maar dus die controlefixatie, die leidt eigenlijk tot niets. Behalve dan tot politiek theater, zou je kunnen zeggen. Het lost niets op, verergert het misschien zelfs het probleem?
Ja, exact. Want kijk, zoals je zegt, is politiek theater. Want als je erover nuchter over nadenkt, wat is nu het interessante aan in controle zijn? Ook individueel. We hebben het nu over een overheidsinstelling en ideologie. Maar als je mensen nu ziet, is het vaak van hoe gaat het met je? Dan zeggen mensen, alles onder controle. Ja, alles onder controle. En dan ben je blijkbaar een geslaagd mens. Ja. Maar wat is dat in controle zijn? Eigenlijk is dat niets anders dan het geloof in het feit dat niets je ontsnapt. Je bent niet in controle. Als het straks een meteoriet naar beneden valt op je hoofd, dan ben je gewoon dood. Dus je kan niet de wereld veranderen. Je kan niet in de toekomst kijken. Het is dus niet gebaseerd op een reële soort van vorm van zekerheid, maar de acceptatie dat dankzij mijn commissies en mijn richtlijnen en mijn blaadjes en mijn structuur en registraties we onder controle hebben. Dus ik zeg vaak, in controle hebben is eigenlijk niets anders dan de oncontroleerbare werkelijkheid vervangen door controleerbare fictie. Namelijk iemand die voorbij komt en nakijkt of dat de brandblussers er hangen en zo verder. En dan denken we dat er geen brand gaat zijn.
Ja, maar die brand die zal ongetwijfeld wel een keer kunnen komen.
Ja.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Later deze week praat ik onder andere nog met Corendon-topman Attilay Oesloe over de reisbranche. En toch ook wel over die problemen op Schiphol, hoor. Vandaag de gast Damian Denies, filosoof en psychiater bij het Amsterdam UMC. Ik zei al, later deze week hebben we bijvoorbeeld over Schiphol. Dat was nou echt zo'n voorbeeld van iets waar we totaal geen controle hadden. Er stonden in één keer ellenlange rijen deze zomer op Amsterdam, op Schiphol. Daar waren we allemaal behoorlijk van ontdaan. Ik dacht, dat is misschien wel een mooi bijna illustratie van hoe wij naar de wereld kijken. Het moet vlekkeloos gaan. We moeten er doorheen kunnen. We moeten zo overal precies ons doel kunnen bereiken. Op de manier zonder frictie te hebben. Ja. Zodra er frictie ontstaat, zijn we uit balans.
Ja, dat ik denk, luchthavens zijn een mooie illustratie ook van onze extreem behoefte aan veiligheid en controle. Dus het feit dat iedereen uren moet wachten met zijn tandpasta en zijn vloeistoffen in een plastic zakje, dat is een absurde maatregel. Want er is nooit iemand geweest over de hele wereld die met de vloeistof uit zijn schoenen een bom heeft laten ontploffen. Mm-hmm. Dit is het gevolg van een gevoel creëren van veiligheid aan de hand van extreme controle.
Ja. Die dus verder, heeft dat ook, ik weet niet of er onderzoek naar gedaan is, misschien heeft het wel effect, voelen we ons ook wel veiliger daardoor? Die schijnveiligheid kan misschien ook wel werken?
Ja, maar we realiseren ons niet dat daar een enorme economie nu achter schuilt. Hè. Ooit was het bedacht als rechtvaardiging van maatregelen, maar nu is de miljarden, in Amerika is veiligheid een miljardeneconomie. Dus daar zit heel veel geld achter. En er is ook veel belang bij om ons angstig te laten voelen. Dus we hebben het daar net niet over gehad. Maar de angst is natuurlijk ook gevolg van een angstcultuur.
Op wat voor manier?
Nou, je wordt continu angst aangepraat. We hadden het dan net over de zomer- en winterbanden. Als jij in de herfst naar de radio luistert, dan komt er gegarandeerd een spotje van, weet je hoeveel mensen overlijden tijdens de winter? Ja. Heeft u al gedacht aan uw banden? Ja. Dus eerst worden mensen bang gemaakt en dan hopen dat ze een product kopen.
En aan de andere kant kwam ik weet niet of ik mijn winterbanden reed, maar in ieder geval met de auto hier naartoe en zag naast de snelweg een bord stond, het einde der tijden is nabij. Blijft u over, red u zelf, wend u tot Jezus. Dus het is ook wel van alle tijden die angst aan praten, toch?
Jazeker, dat is waar. Ook dat werd vroeger gedaan, uiteraard. Ja, maar nu, vroeger was het Jezus en nu zijn het winterbanden.
En nu is het een hele industrie. Ja, nu zit er een manager ergens te denken, we gaan weer een nieuwe commercial uitschrijven. Die angst waar we mee te maken hebben. 1 op de 6 Nederlanders heeft een angststoornis. Hoe serieus we dat ook moeten nemen of niet. Kunnen we onszelf eigenlijk genezen?
Voor een stukje wel, denk ik. Dus als het gaat om die angstklachten, dat die lichte klachten, hè, ik heb het niet over de heel ernstige stoornissen, dat is moeilijker. Ga dan alsjeblieft naar een professional. Maar als het gaat om de lichte klachten, dan heeft het toch te maken met een beeld dat we van onszelf hebben, wat we zouden moeten bereiken. Dus als je jezelf de ruimte geeft om minder in controle te zijn, om minder productief te zijn, ja, om minder te voldoen aan het perfectionisme. Ja, dat is heel ingewikkeld.
Ja. Want je moet ik snap de theorie. Ja. Loslaten, niet denken dat alles maakbaar is. Je hebt geen controle, maar ja, begin er maar eens
aan. De theorie is heel makkelijk, de praktijk is uiterst moeilijk. Omdat je, het is tegen de stroom inroeien. Dat ga ik niet ontkennen.
Nee.
Je moet vechten. Je moet vechten nu tegen de informatiedichtheid die je op je afkomt. Je moet vechten tegen de eisen die aan je worden gesteld. Je moet vechten tegen de verleiding om voortdurend bang gemaakt te worden. Vechten om alles onder controle te hebben. Durf gewoon eens in een restaurant binnen te stappen zonder dat je voor hebt gekeken hoeveel sterren ze heeft. Neem eens de auto, zet die telefoon uit en rij naar Bordeaux zonder gebruik te maken van die tools. En kijk eens hoe dan de wereld voor je open staat. Dat zijn oefeningen die we kunnen doen om proberen in contact te komen met die werkelijkheid die een beetje vergeten zijn.
Of zijn wij, en dan reken ik onszelf maar even tot ongeveer dezelfde generatie als oude mannen, jong van geest, zijn we misschien al verloren? Ik heb jonge kinderen en dan denk ik, misschien is het voor hen nog, kan ik hen helpen? Kan ik hen beter op weg helpen? Die nieuwe generatie, hetzelfde als ik ben verslaafd aan mijn telefoon, zal ik waarschijnlijk de rest van mijn leven blijven. Hopelijk worden zij dat niet. Nou ja, goed, de kettingvraag die u gesteld wordt door Arne Popma, afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie van het Amsterdam UMC.
Ja.
Die sluit hierbij aan. Arne had deze vraag voor je.
Hij is onder andere actief bij de School of Life. Om op allerlei andere manieren, filosofische manieren, leefstijlachtige manieren na te denken over hoe kan je met je leven omgaan, zal ik maar zeggen. En ik zag dat ze in Engeland, waar de School of Life begon, is ook voor kids en young people met de School of Life veel dingen doen. Hè? En ik zou eigenlijk aan hem willen vragen, ziet hij daar heil in om bij de School of Life ook voor kinderen en jonge mensen meer aan levenskunst te doen, zoals zij het geloof ik noemen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij daar tegenaan kijkt.
Nou, dank je Arne. Een leuke vraag ook. Ik twijfel een beetje. Ja en nee. Ja, ik vind dat het goed is om op jonge leeftijd mensen iets duidelijk te maken over hoe de mens werkt, wat emoties zijn, wat is eigenlijk angst, wat is het verschil met vrees, wat betekent depressie, wat is het verschil tussen verdriet, wat is rouw, lijden hoort bij het leven, in welke mate is dat acceptabel, wanneer is dat niet acceptabel. Dat zijn hele kleine inzichten die je op jonge leeftijd eigenlijk kan verspreiden. Wat vroeger gedaan werd onder de mom van religie, maar nu verdwenen is. En opnieuw zou je dat kunnen aanbieden.
Want wat is het verschil tussen angst en vrees? Even tussendoor.
Bij vrees heb je een specifiek object waarvoor je bang bent.
Een hond.
Bij angst is er geen object. Je bent eigenlijk bang voor de grenzeloosheid van jezelf. En je gaat een object zoeken om die angst eigenlijk te objectiveren. Maar dat zijn hele verschillende emoties en heel verschillende manieren van bang zijn.
Ze zijn 5, daar kan ik ze nog niet aan doen, deze uitleg. Denk ik.
Sorry?
Ze zijn 5 bij mij, daar kan ik ze nog niet aan doen.
Nee, dat kan je wel. Je kan een vleermuis nemen en zeggen, kijk, wat is dit? Of iets engs. Ja? En dan kan je zeggen van, papa en mama komen vanavond niet meer thuis. En dan probeer je te laten voelen wat de onzekerheid is, de onduidelijkheid. Dan gaat men zien dat de angst eigenlijk iets zegt over jezelf, je eigen verwachtingen en vreesgericht is op een extern object.
Maar u twijfelde over of het nou handig is om kinderen te leren herkennen.
Ja,
omgaan
want
met
aan
emoties.
De andere kant, ik vind het wel droevig dat je zoiets als emotional illiteracy, hoe ver zijn we gekomen in 2020, dat kinderen
2023
opgevoed worden met dit soort van hele basale kennis. Wat is er van ons geworden? Dat is de droefenis die ik een beetje voel. Dan denk ik, wat is dit toch? En zoals de studenten geneeskunde nu, die kan je niet onderwijs geven zoals dat 20, 30 jaar geleden kon als professor daar iets vertellen. Nee, die moet je meenemen en op een iPad en moeten ze dingetjes kunnen aanklikken en gemotiveerd worden om les te krijgen. Hoe droevig is dat eigenlijk niet? Dat je studenten geneeskunde moet motiveren om les te krijgen. Zou het niet andersom moeten zijn? Zou ze niet dankbaar moeten zijn dat ze het onderwijs überhaupt mogen volgen?
In deze tijd en dit soort landen.
Exact, ja. En zouden kinderen niet op een normale manier moeten emotioneel kennis kunnen maken van deze wereld door opa's en oma's en moeders en vaders die zich bekommeren om die kinderen en daar iets over uitleggen.
In plaats van een hele school daarvoor exact. Met emotional literacy.
Ja, dat is een heel bizarre vorm van paternalisme. Hè? Dus we hebben straks voor alles een coach nodig. Dus
zelfs
gaat,
kind
jouw kinderen van 5, die gaan opstaan, dan gaat een coach en die gaat zeggen, nu ben je wel droevig. Ga eens kijken wat dat betekent.
Ik herken hier mijn vaderschapstijl in, hoor. Ja.
Dus we mogen ook niet overdrijven. Want dat is weer gek genoeg een uiting van dat onbeheerste controle verlangen uiteraard.
Toch nog dan, hè, want we hebben nog een paar minuten over. En we moeten ook die kettingvraag nog stellen aan de gast van morgen. Marielle Tweebeke is dat, Nieuwsuurpresentatrice. Denk daar maar over na. Maar ik heb eerst nog één andere vraag. Als nou één concrete tip is, zo aan het begin van het jaar, voor die luisteraars die nu denken, oké, ik wil mezelf van die angst afhelpen. Ik wil mezelf wat steviger in mijn schoenen laten staan. We hadden net al over de theorie, die controle loslaten. Maar hoe zou je dat in de praktijk? Is er één praktische tip die te geven valt?
Ja, kijk, er zijn duizenden praktische tips. Die je kan het boeddhisme halen, meditatie, mindfulness. Heel veel technieken, ademhalen, het relativeren van de wereld. Dus accepteren dat het lijden bij je hoort. Dat, niet dat het iets slecht is. Kijk ernaar van, dat is iets van mij. Het geluk is niet het bereiken van iets unieks. Leven is geluk en worstelen met ongeluk, dat maakt daar deel van uit. Het is zo normaal.
En leven is ook niet alleen de beste versie van jezelf.
Zijn. Nee, en de beste versie kan er alleen maar zijn als er ook een slechte versie is. Ja. Dus accepteer dat je ook slecht bent. Dat je jaloers bent en dat je vervelende dingen hebt. Aanvaard het van jezelf en kijk niet altijd naar het perfectionistische ideaal wat onbereikbaar is.
Heb compassie met jezelf? Of is dat de
compassie
soft?
Met jezelf en als een voorwaarde om compassie met de ander te hebben. Wij zijn zo hard naar onszelf, waardoor het ook heel lastig is om compassie te hebben met de ander.
Morgen dus, Marielle Tweebeke, die nieuwsuurpresentatrice. Kijkt u al Nieuwsuur of niet?
Ik heb haar een paar keer ontmoet, dus ja.
En? Wat zou je
ervan willen weten? Een leuke vrouw, die heel een professional op en top.
Ja, dus ik kan heel goed interviewen, dus ik ben een beetje zenuwachtig.
Oh ja?
Ja, toch een beetje. Nou, alsof je de auto van een monteur gaat maken.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, u mag haar de kettingvraag stellen.
Ja, Marielle Tweebeke. Ik ben blij dat ik die vraag aan u mag stellen. Ik heb je al een paar keer natuurlijk meegemaakt. En ik weet ook dat je vorig jaar een ruchtmakend interview hebt gehad met Zelensky. Ik denk dat dat heel uniek is. En ik had eigenlijk de volgende vraag. Want ik worstel altijd als ik in die media een beetje grasduin. Dan denk ik, ja, die journalisten, hoe gaat dat eigenlijk? Aan de ene kant wil je de waarheid naar buiten brengen. Je wil integer zijn. Maar aan de andere kant moet je ook mensen aan het woord laten die dat helemaal niet zijn. Dus hoe los je dat op? Hoe ga je om met het ethische dilemma dat je mensen het woord wil geven om de waarheid naar buiten te laten komen, maar aan de andere kant ook die mensen niet te veel ruimte wil geven, omdat ze misschien dingen zeggen die helemaal niet stroken met wat wij menselijk noemen. Dus om het nog even makkelijker te maken, stel dat je Poetin zou mogen interviewen of Zelensky. Wie van beiden zou je in principe willen interviewen? Want wie zou de meest indringende boodschap hebben voor de wereld? Wat die ook mogen zijn.
Ik ga het haar morgen voorleggen. Dank, Damian Denies, filosoof, psychiater, hoofd van de psychiatrieafdeling van het Amsterdam UMC en ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Het was een boeiend uur.
Dankjewel, graag gedaan.
Ja. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Onze podcast die kun je horen via onze eigen app of via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.